Goedemiddag, gemeente, broeders en zusters. Welkom in deze dienst, u die hier in de kerkzaal aanwezig bent en ook die meekijkt via de livestream. Welkom in deze dienst, waarin dominee Henk van der Heuvel ons hoopt voor te gaan. Ten overvloede meld ik nog even dat er geen zondagsschool is vanmiddag. En verder zijn er geen bijzondere mededelingen. We willen deze dienst beginnen met het zingen van gezag 329... de versen 1, 2 en 3. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
We stil worden voor God. Aan het begin van deze dienst beleiden we met elkaar. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. God voedt ons genade zijn in de vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van deze aarde. Amen. Wij zingen Psalm 142, versen 1 tot 6 uit de Nieuwe Psalmbereiding. Laten we samen bidden om de opening van het woord van onze God. Heer onze God, u bent een groot God. U de Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij danken u voor ons samen zijn in deze eredienst voor u. Waarin we samenkomen tot de meerdere glorie van uw naam. Wij danken u voor uw woord. Vanmiddag in het bijzonder vanuit het Bijbelboek Exodus. Waarin uw goede nieuws tot ons komt. U hebt het zwart op wit gezet. U hebt het laten opschrijven, ons ten leven. Maar wilt u dan ook dat woord van u tot een levend woord voor ons maken? Dat we u erin herkennen. Dat de stem van u tot ons komt. Spreek, Heer, uw gemeente hoort. Heer Jezus, we weten één ding zeker, zonder u kunnen we niks doen. Vervul ons dan met uw geest en laat in ons hart die genade mogen binnenstromen. Heilig ons, dat wij ons aan u geven met hart en ziel, ja, met heel ons leven. We bidden voor elkaar, hier in de kerkzaal, thuis bij de livestream, of waar wij dan ook deze dienst nu of later gaan meebeleven. Zegen ons allen. We bidden voor hen die op vakantie zijn, geef dat ze een mooie periode hebben om even afstand te nemen. En wilt u geven dat dat ook tot zegen mag zijn. Zegen het werk van de organisatie ABR-TOS, het werk van Jaap en Leanne, Putters voor de MAF. Zegen onze gaven die we geven voor de kerk. Wij bidden voor de wereld waarin wij leven, een wereld in nood. Als wij denken aan het oplaaiend geweld in Darfur, waar ook zulke vreselijke en onmenselijke dingen gebeuren, geweld tegen de bevolking, vanwege hun afkomst. En dat gebeurt dan door allerlei vormen van milities. Heer, ontferm u over die honderdduizenden mensen die op de vlucht geslagen zijn en nu moeten leven in kampen in Tjaat. Heer God, wij bidden voor al die mensen die de gevolgen van de aardbeving in Afghanistan ondergaan. Waar ook weer duizenden doden te betreuren zijn. Waar zoveel leed is en verdriet. Angst en pijn. Heer, ontferm. Wij bidden voor al die mensen die de gevolgen ondervinden van de overstromingen in Libië. Door al het nieuws wat in de afgelopen week naar ons toe kwam, vergeten we dat zo gemakkelijk. Maar ook daar is er nog zoveel leed. Net als in Oekraïne, waar ook elke dag weer burgers en militairen omkomen in de oorlog. En ook aan de Russische kant. Heer, de wereldse bloed uit duizenden wonden. Er is zoveel leed. Als we denken aan de vluchtelingen die omgekomen zijn in de Middellandse Zee, ook in de afgelopen week weer. Wat is er een gebrokenheid, o God. Wat is er ongelooflijk veel leed in deze wereld. Als we toch niet wisten dat u de koning bent van deze wereld. En dat u, Heer Jezus, ons hebt leren bidden dat het koninkrijk komt. Het koninkrijk nu al op een verborgen wijze en eens in volmaakte heerlijkheid. Heer, waar zouden we onze hulp en onze hoop dan moeten zoeken? Maar wij zijn mensen van de hoop. Want gezegend bent u, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons opnieuw geboren deed worden op grond van de opstanding van Christus tot een hoop die in ons leeft. Een hoop op de toekomst. Een hoop op de erfenis. Een hoop op de zaligheid. Laat zo ook deze dienst die hoop vernieuwen. In Jezus' naam. Amen. We mogen onze gaven gaan geven. We zingen met elkaar uit Psalm 124, vers 1 en 4. Vorige keer dat ik hier in de middagdienst preekte, hebben we met elkaar het eerste gedeelte van Exodus gelezen. Hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 10. En vanmiddag lezen we verder in dit Bijbelboek, te beginnen bij de vers 11 en tot en met vers 25.
In die dagen, toen Mozes groot geworden was en naar zijn broeders vertrok en hun dwangarbeid aanzag, gebeurde het dat hij een Egyptische man zag die een Hebreeuwse man sloeg, een van zijn broeders. Hij keek om zich heen en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hij hem in het zand. En hij vertrok de volgende dag en zie, twee Hebreeuwse mannen waren aan het vechten. Hij zei tegen de schuldige, waarom slaat u uw naaste? Maar die zei, wie heeft u tot een leider en rechter over ons aangesteld? Zegt u dit om mij te doden, zoals u die Egyptenaar gedood hebt? Toen werd Mozes bevreesd en hij zei, deze zaak is beslist bekend geworden. En toen nu de farao van deze zaak hoorde, wilde hij Mozes doden. Maar Mozes vluchtte voor de farao en vestigde zich in het land Midian en zat bij een put. De priester van Midian had 7 dochters. Zij kwamen om water te putten en vulden de drinkbakken om het kleinvee van hun vader te drinken te geven. Toen kwamen de herders en joegen hen weg. Maar Mozes stond op, verloste hen en gaf hun kudde te drinken. Toen zij bij hun vader Reuel kwamen, zei hij, waarom zijn jullie vandaag zo snel teruggekomen? Zij zeiden, een Egyptische man heeft ons gered uit de hand van de herders. Hij heeft ook overvloedig water voor ons geput en de kudde te drinken gegeven. En hij zei tegen zijn dochters, waar is hij? Waarom hebben jullie die man daar achtergelaten? Roep hem om de maaltijd te komen gebruiken. Mozes stemde erin toe bij de man te blijven wonen. En hij gaf zijn dochter Zippora aan Mozes. Zij baarde een zoon en noemde hem Gersom, want, zei hij, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekerm. En God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen.
Zo luidt het woord van onze God. Zalig wie het hoort, bewaart en eruit leeft. We spitsen naartoe op de versen 23 tot en met 25 en laten daarin ook het eerste deel meeklinken. We antwoorden de verkondiging door met elkaar gezang 304 te zingen. God rekt zich dat lot van de Israëlieten aan in Egypte. Dat is ook het thema. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jonge mensen. De vorige preek vanuit Exodus ben ik begonnen met te zeggen, God schrijft geschiedenis. De geschiedenis van de vervulling van zijn belofte gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob. En u ziet hier in vers 24 van dit gedeelte dat daar opnieuw bij wordt aangesloten. God gedenkt aan zijn verbond. En die geschiedenis die God schrijft is de heilsgeschiedenis. De geschiedenis van bevrijding van zijn volk. Hier uit de ballingschap van Egypte. De familiegeschiedenis van Jacob is afgesloten. De geboortegeschiedenis van Israël is begonnen. En God heeft al zijn voorbereidingen getroffen voor de geboorte van Mozes. En zo begint God in Egypte aan zijn bevrijdingsgeschiedenis. Onder de farao van Egypte, Ramses II. Mozes is geboren. Wordt opgevoed door de dochter van de farao aan het Egyptische hof. En als volwassen man zoekt hij het contact met zijn volksgenoten. Hij doodt een Egyptisch man die een Israëliet heeft mishandeld. Dat wordt bekend. Farao wil Mozes doden. Mozes vlucht naar Midjan, waar hij deel gaat uitmaken van de familie van Reuel. Jethro trouwt met de dochter van deze Jethro, Zippora. En zijn eerste zoon noemt hij Gerson. En dat betekent vreemdeling. Zo voelt Mozes zich. Vreemdeling in een vreemd land, ver weg bij zijn eigen volksgenoot, de Israëlieten. En dan lezen we in vers 23, het gebeurde vele dagen daarna. Een lange tijd daarna. Maar letterlijk staat daar, en het geschiedde in die vele dagen daarna, dat de koning van Egypte stierf. Er vindt geschiedenis plaats. Net als in vers 11. Wij lezen dat in die dagen toen Mozes groot geworden was. Letterlijk staat er, en het geschiedde in de tijd dat Mozes volwassen wordt. Er vindt geschiedenis plaats. Twee opmerkelijke situaties in Gods heilsgeschiedenis met zijn volk Israël om haar te bevrijden. De situatie van Mozes als een volwassen man, de situatie dat de koning van Egypte sterft. En tussen die twee situaties zit 40 jaar. Zo zegt Stefanus in zijn reden voor het Sanhedrin in Handelingen 7, vers 30. En vandaar die woorden in vers 23, vele dagen. Al die 40 jaar is de onderdrukking van de Israëlieten in Egypte doorgegaan. En al die 40 jaar heeft Mozes zich als een vreemdeling gevoeld in de familiekring van Jethro. Het lijkt erop dat Gods geschiedenis stilstaat in Midjan en in Egypte. Slechts dat ene feit in vers 23. De dood van de farao. De organisator van de onderdrukking. Maar zijn dood brengt geen verandering in die situatie van onderdrukking. De politiek van zijn opvolger is precies hetzelfde. De slavernij en mishandeling gaat gewoon door, staat er in vers 23b. En toch is er één lichtpuntje. Het sterven van de farao maakt de terugkeer van Mozes mogelijk. Dat zegt God zelf tegen Mozes in hoofdstuk 4, vers 19. God zegt tegen Mozes: ga, keer terug naar Egypte, want al de mannen die u naar het leven stonden, zijn gestorven. En dan zit er een opvallende overeenkomst met de woorden over onze Heer Jezus, die je de nieuwe Mozes zou kunnen noemen, in Matthäus 2, vers 19. Na de dood van Herodes verschijnt een engel aan Jozef, en die engel zegt tegen Jozef: sta op, neem het kind Jezus en zijn moeder met u mee en ga naar het land Israël. En dan komt het: want zij die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven. Parallel aan elkaar lopen deze situaties. En wat betekent dat? We krijgen even een blik voor de schermen van de wereldgeschiedenis. Zoals we in hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 10 tegen elkaar gezegd hebben, eigenlijk krijgen we een blik achter de schermen van de wereldgeschiedenis. In deze wereld zijn er farao's, koningen, machthebbers, leiders van gewelddadige milities, die tijdens hun leven niets anders gedaan hebben dan de weg van de vrede en het recht en de gerechtigheid van het koninkrijk van onze God te blokkeren en de hoop op bevrijding en vrede uit elke vorm van slavernij te verijdelen. Maar dan dat kleine zinnetje. Zij allen sterven eens. Toen en nu. En toch betekent hun dood lang niet altijd een verandering in een situatie van onderdrukking, van uitbuiting, van slavernij. Want nieuwe machthebbers staan op. Ook in Egypte. En die zet de politiek van zijn voorganger voort. En dan vraag je je af hoe lang nog. Totdat God ingrijpt. Want het volk Israël is het volk van zijn toekomst. En met de komst van Jezus, Gods nieuw testamentisch volk, uit Joden en niet-Joden, is het volk van Gods toekomst. En hij trekt zich hun lot aan, staat er in vers 25. En dan lezen we voor het eerst in het Bijbelboek Exodus hoe de Israëlieten hun onderdrukking ervaren. Hoe ze het beleven. Kijkt u maar mee in vers 23. De Israëlieten zuchten. Ze schreeuwen het uit. Ze roepen om hulp. Dat zijn drie hele specifieke werkwoorden. Ze zuchten. Het is een werkwoord dat alleen hier in de Torah, dat zijn de eerste vijf boeken van het Oude Testament, alleen hier in de Torah staat. We komen het ook nog tegen in het Bijbelboek Klaagliederen. In het Bijbelboek Job en in een aantal klaagpsalmen. Verder niet in het Oude Testament. Dit zuchten, dat is kreunen onder de zware last van het slavenbestaan. En de onderdrukking, waaronder ze dreigen te bezwijken. Dan gaan ze schreeuwen. Hun pijn, hun dodelijke angst is ook tegelijk machteloze woede. Het is een ongerichte schreeuw van een mens in nood. Help mij! Het is een diepe klacht. Is er iemand die mijn noodkreet hoort en mij te hulp komt? Daarom zongen we op Psalm 142 in deze berijming, waarin het zo prachtig verwoord wordt. En weet u, dit werkwoord komt nog maar één keer voor in de Torah. Die eerste vijf boeken, in Genesis 18, vers 20. Waar God aan Abraham zijn plan bekend maakt met betrekking tot de inwoners van de steden van Sodom en Gomorra. Die op een onmenselijke manier met elkaar omgaan. Dan staat er: het geschreeuw van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. God zegt: ik zal nu afdalen en zien of ze ook alles gedaan hebben zoals de schreeuw luidt die over haar tot mij gekomen is. Om het even samen te vatten, hier Israël schreeuwt om haar onmenselijke situatie te typeren, die ongehoord zwaar is. En dat geschreeuw wordt een roep om hulp. En deze roep om hulp komt alleen hier voor in de Torah. Alleen hier. Ook nog in Job en ook nog in klaagliederen, maar in deze tekst alleen hier. Ze roepen om hulp tot iedereen die het maar horen wil. Maar er is niemand die helpt. Hun hulpgeroep vindt onder geen enkel mens gehoor. En dan? Maar het dringt wel door tot in de hemel. Vers 23. God hoort hun noodkreet. En dat kunnen we dan weer neerleggen. Als Kain zijn broer Abel heeft gedood, roept God Kain ter verantwoording. En dan zegt God, hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Die schreeuw van wanhoop klinkt nog steeds in deze wereld. En klinkt nog steeds vanuit deze wereld tot God. En dan moet je goed lezen. Dan staat er aan het eind van vers 23 dat het opsteeg naar God. Weer zo'n specifiek werkwoord. Want het is, zou ik willen zeggen, de vakterm voor het offeren. Zoals de rook van een brandoffer opstijgt tot God. Zo stijgt de noodkreet, het zuchten, het schreeuwen, het roepen om hulp op naar God. Tot in de hemel. En de slachtoffers zijn hier geen dieren, maar de Israëlieten. Die behandeld worden als beesten. En het offervuur is de vernietigende onderdrukking. Komt er nu nooit een einde aan alle onrecht en geweld? In ieder geval niet door de dood van de farao. Niet door de farao's van deze wereld. Wel door de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij brengt een verrassende wending in de geschiedenis van zijn volk. Dan staat er in vers 24. Hij hoort hun gekerm. Hij hoort het. Hij hoort hun hulpgeroep. Hun jammerklachten. Zo is God. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Want op de viervoudige hulproep van Israël volgt een viervoudige reactie van God zelf in vers 24 en 25. God hoort, God gedenkt aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. God ziet naar de Israëlieten om en ontfermt zich over hen. En daar staat het werkwoord, God kent hen. God hoort. Wat is dat bijzonder? God houdt zich niet doof voor de noodkreten van zijn volk. Van zijn volk. Toen niet. Vandaag niet. Hij hoort hun geschreeuw. wereldwijd. En dit horen van God, broeders en zusters, is heel nauw verbonden met het roepen, het klagen, het huilen, het schreeuwen, het bidden, het smeken van mensen die tot hem gaan met de nood van hun leven. Een heel mooi voorbeeld daarvan is: God hoort de ellendige en redt de arme die om hulp roept. De ellendige en wie geen helper heeft. U herkent Psalm 72. God hoort de roep van de vluchteling die weggaat uit Afrika naar Europa. De schipbreukeling op de Middellandse Zee. De Oekraïner. De Palestijn en de Israëliet. De mens in Darfur, in Niger, in Tsjaad, in Soedan, in Dordt en hier in de kerk. Want als God hoort, komt hij in actie. Hij heelt de gebrokenen van hart. Hij ondersteunt allen die vallen en richt alle gebogenen op. Bij God zijn horen en doen één. En waarom? Het staat er. Hij gedenkt aan zijn verbond. Gedenken brengt God tot actie, tot bevrijding. In Exodus 1 vers 7 hebben we gelezen hoe God zijn belofte vervult. Een enorme bevolkingsgroei in Egypte. Horen en gedenken, gedenken en zien vormen bij God een eenheid. Want dat staat in vers 25. En God zag. God ziet het. En dat is, zou je kunnen zeggen, meelevend letten op. God ziet het leed van zijn volk. Hij trekt zich hun lot aan. Zien en actie, woord en daad vormen bij God een eenheid. God gaat zijn volk bevrijden. Uit de slavernij. Uit de machten van het kwaad. Toen. Vandaag. En dan als vierde reactie van God. Hij ontfermt zich. Letterlijk staat er, hij kent zijn volk. Hij kent zijn volk. En omdat hij zijn volk kent en weet wat er aan de hand is, ontfermt hij zich over het. Hij heeft bemoeienis met hen, om een oud woord te gebruiken. Hij bekommert zich om zijn volk. En hij doet dat op grond van zijn oneindige liefde voor deze wereld. En in het bijzonder op grond van zijn verbond voor zijn volk. Hij is solidair met zijn volk. Israël kan op hem aan. Hij zegt dat ook tegen Israël via Mozes. God is trouw aan zijn verbond. Ook aan zijn nieuwtestamentisch verbond. Dat de Heer Jezus bekrachtigt als hij het uitroept vanaf het kruis van Golgotha. Het is volbracht. Zo schrijft God geschiedenis. Heilsgeschiedenis. Een doorgaande lijn van oud naar nieuw verbond. Het is de heilsgeschiedenis van zijn koninkrijk. Dat in Christus gekomen is in deze wereld. En zich met de wereldgeschiedenis vermengt. Er doorheen gaat. Zich weeft met die wereldgeschiedenis. En Jezus gebruikt zelf dat beeld van gist in deeg. Je ziet het niet, maar het werkt echt iets uit. Het deeg komt op. Het koninkrijk van Gods recht en van Gods gerechtigheid breekt zich baan in deze wereld. En het is aan zijn kerk de taak om te bidden om open ogen, dat we God aan het werk zien, ook nu, in deze tijd. In deze fase van de wereldgeschiedenis. Hij is op een verborgen wijze aanwezig. Maar zijn werk gaat door, dwars door alles heen. En eens volmaakt zichtbaar wordt het, zoals God het heeft bedoeld. En hier leren we samen vanmiddag één ding. We leren inzien dat Jezus niet voor niets zijn kerk en ons heeft leren bidden. Dat de wil van God geschiedt. In hemel en op aarde. En dat dat ook daadwerkelijk gebeurt. En dat we daarbij beseffen, broeders en zusters. Het initiatief tot bevrijding. Het initiatief tot de doorbraak van het koninkrijk van God ligt niet bij Israël. Ligt niet bij Mozes in Midjan. Ligt niet in het leven van zijn kerk. Ligt niet in ons leven. Maar bij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Het is zijn besluit. Zijn wil. Zijn bevrijding. Zijn heil. En dat begint in de hemel. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. En tegelijk schakelt Jezus ons als kerk in. Jezus roept zijn discipelen op te bidden. Dat de wil van God ook daadwerkelijk zal geschieden. En dat gebed verbinden wij aan de roep. Heer, ontferm u over alle in deze wereld die onderdrukt worden. Allen die zuchten, allen die schreeuwen, allen die kermen om hulp. Omdat er niemand is die hen te hulp komt. Zo mogen we kerk zijn. Zo mag u uw christen zijn invullen. Naast dat we de glorie van God vergroten door elkaar lief te hebben, krijgen we vanmiddag de taak ook mee naar huis om te bidden dat Gods wil geschiedt en dat Hij zich blijft ontfermen over deze wereld. Tot op die grote morgen. Dat de Vader tegen zijn kind zegt: het is tijd, je mag gaan. Dan wordt alles nieuw. Het schreeuwen, het zuchten, het kermen, het roepen om hulp. Het zal voorbij zijn. En elke traan zal worden afgewist. Van de wangen. Kom, Heer Jezus. Ja, kom spoedig. Amen. Wij geven gehoor aan de oproep van Jezus aan zijn discipelen om het gebed te bidden dat hij hen en ons zijn kerk heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Machtig God, sterke rots, u alleen bent waardig. Zingen we, belijden ons geloof en daarna lied 435, 1 en 4 uit de bundel Weerklank. Samen belijden we ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald in het Rijk van de Dood. De derde dag is opgestaan van de dood, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. ontvang de zegen van deze God. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn shalom. Amen.